Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. We zongen daarnet van die gezalfde die neergesmeten, neergestoten is. Van u verlaten, zuchtend, Jezus aan zijn kruis. De stervende Christus. Allereerst dat sterven. In Parijs is een kerkhof te vinden, waarvan de ingang is gemaakt door de beeldhouwer Bartolomé. Voor de cultuurliefhebbers onder ons misschien een bekende naam. Die ingang bestaat uit een lange wand en een opening. Een donkere poort. En op die lange wand, als je er tegenaan kijkt, dan zie je allemaal gebeeldhouwde figuren. Menselijke gestalten die achter elkaar aanschijnen te lopen. Spelend, niets vermoedend, in de richting van die poort en plotseling, abrupt, weg. Sprekend kunstwerk. Bartolomé die wil als het ware zeggen, nooit of te nimmer, althans in het normale dagelijkse leven, wordt de dood door ons mensen, met trieste uitzonderingen daargelaten, opgezocht. Het is meestal omgekeerd. De dood zoekt ons op. De dood betrapt de nietsvermoedende, algaande mens. Ze is als het ware de grote spelbreker die aan het spelende leven van de mens een eind maakt. Nu is het opvallend dat de dood vandaag de dag heel anders wordt gewaardeerd dan vroeger. Tegenwoordig hoor je nogal vaak zeggen, ach dat hoort erbij. Tegenwoordig heb je begrafenisverzekeringen, hè, de Dela en zo. Tegenwoordig wordt zelfs van een begrafenis nog een soort afscheids- of reunie gemaakt. Ik heb het wel eens meegemaakt na een begrafenis dat er een man terugging. En die stond daar bij de groeve van een vriend. Nou hoor, ouwe jongen, het gaat je goed. En als je geduld hebt, dan zie je mij ook nog wel eens. En zo liepen ze weg. En met een lach stak hij de arm in die van zijn vrouw. Gaat tegenwoordig zo. De dood hoort erbij. Men weet niet meer van de schrik van de dood. En dat de dood een vijand is. En daarom is ook de angst voor de dood bij veel mensen minder geworden. Het is niet altijd zo geweest. De beleving van de dood in Europa in de middeleeuwen was heel anders. U weet wel, als je Europa doortrekt, zo op vakantie, dan zie je heel het continent bezaaid met prachtige kerken en kathedralen. Nou, veel nu van die kerken zijn gebouwd in de middeleeuwse periode met behulp van schenkingen. Men leefde namelijk heel sterk met de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, onder andere in het jaar 1000. En daarom gaven veel mensen schenkingen voor kerkbouw. En zo is de kathedraal van Straatsburg en van Worms en van Mainz en van Basel. Al die kathedralen zijn zo ontstaan. Die stenen van die kerken die zeggen als het ware tegen ons dat men in de middeleeuwen sterk rekening hield met het sterven en met het leven na dit leven. Wij nu niet meer. Daarvoor zijn we te ontwikkeld en te wetenschappelijk geworden vaak. Ook binnen de kerk. En er zijn predikanten, theologen die de dood verklaren als behorend bij de schepping. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Puur onbijbels ook. Als een natuurlijk proces. De Bijbel zegt echter over de dood iets heel anders. Daar is het de grote en de laatste vijand van de mens. Daar is het de vloek over het leven. Daar heeft de dood te maken met oordeel en met gericht. In de Bijbel is de dood een vreselijke werkelijkheid. En daar wordt ze ook gekoppeld aan een andere vreselijke werkelijkheid. De zonde. Die twee horen in de schrift onlosmakelijk bijeen. Ten dagen dat je daarvan eet, Dat is de zonde. Dat is ongehoorzaamheid. Niet luisteren naar het woord van God. Zult gij de dood sterven? Dat is de bezoldiging, het soldij, het salaris, dat is de uitbetaling. De ziel die zondigt, die zal sterven, staat er. In de Bijbel is de dood het traktement op de zonde. Dat is ze voor Adam, eerste Adam, let wel, en al zijn nakomelingen. We lazen Romeinen 5, 1 tot en met 11. Nou, als u doorleest in vers 12, dan staat daar iets in de trant van daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen. Hè? En door de zonde de dood in de wereld is binnengekomen, zo is ook die dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat allen gezondigd hebben. Dat geldt Adam 1 en de zijne. Nou gaat het in de catechismus vanavond over de dood van Adam 2. De Heer Jezus Christus. Die dood is ontzagwekkend belangrijk. Is het centrale element in het werk der verzoening. Wat zegt u nou? Maar ik dacht dat de opstanding veel belangrijker was. Nee, de dood is het centrale element in het werk der verzoening. Dat kunt u zien bijvoorbeeld aan onze sacramenten. Als je het heilige avondmaal viert, dan verkondig je telkens weer Golgotha's kruis. Dan gedenken we de dood des Heren, niet de opstanding, totdat hij komt. Of als we gedoopt worden of onze kinderen ten doop houden, dan belijden wij in onze doop dat wij met Christus meegekruist worden en met hem mee begraven zijn. Weet ge niet dat ge in Christus dood gedoopt zijt, zegt Paulus. Daarom moeten we vanavond nadrukkelijk bij die dood van Jezus vertoeven. We zijn bezig met de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. En nu krijg je dat sombere gedeelte, dat tweede deel over het leven van de Heer Jezus. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Gestorven, dat is de breuk tussen lichaam en tussen de ziel. Dat is afscheid van het geestelijke. Begraven, dat is de breuk tussen het zichtbare en het onzichtbare. Dat is afscheid van de nabestaanden, nedergedaald ter helle, dat is de breuk tussen hemel en aarde, tussen God en mens, totaal en voorgoed. Vanavond die eerste twee. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dat is geen gewone nieuwsgierigheid. Nee, het is een vraag eigenlijk geladen met ontzetting. Zo moet je hem lezen. En met huivering die schrijver, die opstellers van de catechismus, Ursinus en Olivianus, die zijn bezig. En dan komt er plotseling, als ze dat gezien hebben van dat kruis en van dat lijden, dan worden ze met huivering vervuld en dan zeggen ze, moet het nou echt zo? Kan het nou echt niet anders? Moet het nou zo verschrikkelijk? Dat lijden en die angst en die vloek en die kruis, die kruisiging, is dat allemaal niet genoeg? Is dat niet genoeg, dat borgtochtelijke werk? Moet daar nou per se bij gestorven en begraven? Want die dood was verschrikkelijk voor Christus. Een grimmige tegenstander. De dood herinnerde de Heere Jezus Christus telkens opnieuw aan het waarom hij in menselijk vlees rondging over deze aarde. Waarom hij straks door die afschuwelijke dood moest doorgaan. Dat zie je bij het graf van Lazarus. Dan is hij ontroerd in de geest. Ja, zeggen de meeste dominees, want hij miste zijn vriend. Nee, dat is menselijk gepraat. Ontroerd in de geest om de dood, om de macht van de dood in zijn dode vriend, ja, en om de macht van de dood in die ongelovige zusters van hem, die niet eens in zijn opstandingskracht geloven. Daarom weent hij, stillekens. Je ziet het in Gethsemane, doodsangst, droevig en zeer beangst, zeer droevig en beangst. Kijk, voor ons is de dood al ontzettend erg. Je hebt mensen die zijn er nooit bang voor, zeggen ze. Oh, dat varkentje wassen ze wel even. Ja. Maar je zal er maar voor staan, voor die doodsjordaan. Je zal maar geroepen worden om over te varen. En je zal maar weten dat je nog kort te leven hebt, daar sta je. En dan ga je toch alleen met al die mensen om je heen. Ja, maar dominee, in het geloof mag dat toch ook rustig gebeuren. In het geloof kun je ook angstig sterven, gemeente. Voor de dood zelf. Als het goed is, is voor de dood zelf de angst weggenomen, ja. Maar voor de manier waarop. Ach, dat blijft toch. Dat is toch een verschrikking als je lichaam aftakelt. En een mens is toch niet geschapen om te sterven. Maar om te leven. Sterven blijft altijd wezensvreemd aan een mens. En dat is alleen nog maar voor de mens, voor ons. Nou, voor de Heer Jezus was het nog veel en veel onnoemelijk veel zwaarder. Hij die van zichzelf nota bene getuigt, ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven en niet sterven. Ook al is die gestorven. En wie in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Ik ben het leven. En dan Goede Vrijdag. Het leven, Goede Vrijdag. De slechtste vrijdag voor het leven. Nu moet hij roepen, ik wist niet dat sterven zo zwaar was. Waar staat dat dan? Vader, indien het mogelijk is, wilt u dan deze drinkbeker wegnemen? Maar deze dood wegnemen, het is verschrikkelijk. Maar onvoorstelbaar erg voor Jezus. Het hangt erom, zou je bijna zeggen. Maar niet mijn wil. We hebben het er vanmorgen al even over gehad. Niet mijn wil, maar uw wil. En dat maakt het nou zo uniek. Dat maakt het nou zo bijzonder. Dat goddelijke, heerlijke, doch, maar, nochtans, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En heren, als het moet, dan zal ik de dood opzoeken. Hoort u? Dat is anders. Dat is anders als bij ons mensen. Wij worden door de dood betrapt, zei ik daar straks. Wel, de Heere Jezus heeft de dood betrapt. Opgezocht. In Gods naam. In naam van zijn Vader. Bewust en moedwillig. Nee, hij is niet weggehaald. En van de Heere Jezus kun je niet schrijven. Plotseling door een droevig ongeval geschaakt. Een moedwillige gang. En daarom staat er dan ook niet. Hij stierf. Nee, er staat eerst. En hij gaf daad. Actie. De geest. En hij beval zijn geest in de handen van zijn Vader. Koninklijk. Triomferend. Wel nu als ze mijmeren bij dat ontzaglijke gebeuren. Roept die kategeet uit. Waarom dan? Waarom? Die verschrikkelijke vernedering tot in de dood. Waarom gaat die zo laag? Zo ontzagwekkend laag. En het antwoord daarom. Wat staat er eigenlijk? Daarom. Dat moest vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Zodoende kon er niet anders voor onze zonde betaald worden. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Twee dingen. Oh, het klinkt wel hard, hè, als je het zo hoort. Toch is het heerlijk, luistert u maar. Het moest ten eerste omdat God rechtvaardig is. Zijn gerechtigheid. Wat is dat dan? Wel, als u de tijd van vandaag neemt, dan hoort u heel veel mensen vragen, waarom dit? En waarom dat? En als God liefde is, waarom dan zus en zo? Asaf die vraagt zich af, waarom al die goddelozen zo voorspoedig? Als God recht is, hoe zit dat dan? Totdat hij in Gods heiligdom, in de kerk, in de tempel kwam. Totdat hij ging horen en zijn oren doorboord werden. En de Heilige Geest dat inwerk is gaan doen in de bodem van zijn ziel. Toen ging hij horen, toen was het niet meer waarom. Maar toen zong hij, ik zal gedurig bij u zijn. Ja, Asaf. In de hemel? Nee. In al mijn noden, angst en pijn. Geen waarom. Midden in dat alles. Meer dan overwinnaars. Midden in mijn nood en mijn angst en mijn pijn. Zal ik gedurig bij hem zijn. Niet straks, hier en heden, nu. Geen waarom, maar bij u. En zo kan ik het uithouden. En anders niet. Bij u. God is rechtvaardig, zegt hij dan voortaan Asaf. God is rechtvaardig, hoe dan ook en altijd. Hij bemint het recht en in hem het hoogste goed is het onrecht nooit gevonden. Moeilijk, ja. Maar waar? En ook als ik misschien eens zal moeten horen van de dokter. Stam, je hebt nog maar 4 weken te leven. O God, beware me ervoor dat ik waarom zal roepen. Hij is recht in al zijn weg en werk. Hoe dan ook, in alle wegen. Dat weet je niet omdat hij een oplossing geeft, waar de wereld zo makkelijk en goedkoop om vraagt. Niet omdat hij een oplossing geeft, dat geeft hij Asaf ook niet. Asaf krijgt geen oplossing, die komt niet uit zijn raadsel. Maar omdat hij verlossing geeft, hij maakt Asaf los van dat raadsel. Hij zegt, wat Asaf, maak je daar maar niet over druk. Bij mij zijn, gedurig bij mij zijn, totdat hij inging in zijn heiligdommen. Totdat hij, ach wat zie je daar dan? In zijn heiligdom, daar kom je bij het opgerichte kruis van de Heer Jezus terecht. Asaf ook in het bloed van de ark der verzoening kwam hij bij het kruis terecht. En nadat recht stond op de zonde, de doodstraf. Zonder doodstraf is Gods recht onzin. Dan is het niet echt recht, dan zou God niet rechtvaardig zijn, gerechtig. Nee, onwrikbaar vast. God is recht en dus de ziel die zondigt zal gestraft worden met de dood. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt op Golgotha. Waar de stormtroepen van Gods recht afstormen op de Heere Jezus Christus. En voor hem is er geen genade mogelijk. Voor hem is er geen cassatie, geen gratie. Het moest al zo geschieden. Anders zou God geen God zijn. En daarom is het zo nodig dat we ook erkennen. Naar recht zou ik moeten sterven. Het moest. Ten tweede, vanwege Gods waarheid. Dat wil zeggen, wat is waarheid, zegt Pilatus. Wel, waarheid is een man. Een woord, geen leugen, geen gedraai. Zoals het bij ons vaak is, zo is het bij de Heere God niet. Wat hij zegt is waar. En maakt hij waar, door en door betrouwbaar als de Heere is. Wat hij belooft, doet hij. Negatief in de oordelen, positief in de beloften. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het moest naar recht en naar waarheid. Wat zegt u? Wat zegt u? Dat u dat al wist. Oh. Waarom kijken we er dan vaak bij alsof het zo logisch is allemaal? Het is helemaal niet logisch. En het klopt helemaal niet, want logisch zou zijn dat God u en mij aan dat kruis zou nagelen. Midden op het strand van Katwijk. Al die kruisen op een rij en zeggen allemaal, 1 voor 1, daar ga je. Dat zou logisch zijn. En kloppend is dat de schuldige gestraft wordt. Daar moet je eens over doordenken. Maar niet de onschuldige. En wanneer God mij voor eeuwig van deze wereld zou wegjagen, dan zou het aan zijn recht en waarheid voldaan zijn. Maar dat is juist niet gebeurd. Dat is juist niet gebeurd. En waarom niet? Wel om een derde wezenstrek van de Heere God, die de catecheten helaas hebben vergeten te noemen. Naar waarheid, naar zijn gerechtigheid en naar zijn liefde. Jezus moest sterven. Naar recht, naar waarheid en naar Gods liefde. Waar haalt u dat vandaan? Uit de schrift. U kent ze toch wel, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is naar liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Nou, waarin dan? Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Naar liefde. God bevestigt, God maakt vast zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Romeinen 12, Romeinen 5. Wacht eens even, hoor ik iemand vragen. Betekent dat, dominee, dat Gods recht en liefde tegengesteld zouden zijn? Nee. Gods recht zegt, de zonde moet gestraft. En Gods liefde zegt, maar ik wil die mens niet kwijt. De zondaar. De zonde moet gestraft. Maar ik wil de zondaar niet kwijt. Die twee lijnen leven in de Heere God. En toen kreeg het recht van God zijn zin. Toen de Heer Jezus zei, die gezalfde, ik kom om uw wil te doen. Ik zal uw recht handhaven, Heere. Ik kom. Met de hand omhoog. Dat is de bovenbalk van het kruis, het recht. Hij hield God vast en hield zijn recht vast. De zonde werd gestraft. En aan het recht werd voldaan. En de liefde in God, daar werd ook aan voldaan. Dat zijn die dwarsbalken. En de zorg laat ik niet los. Dan neem ik die straf van u allemaal en van heel Katwijk op mij. In de gave van zijn zoon, die vlees werd. Zo is Golgotha's kruis tegelijk een demonstratie van de voldoening aan Gods recht. Aan Gods waarheid en aan Gods liefde. En hoe reageren wij nu op dat kruis? Hoe reageert u en jullie daarboven op dat kruis? Ben je er al voor door de knieën gegaan voor dat kruis? Of zeg je nou, het zegt me niks. Johannes de Heer die zegt, ik bid u aan, o macht der liefde, in Jezus mij geopenbaard. O, dat we allemaal zo vallen bij dat kruis. Naar recht zou ik. Naar recht, waarheid en liefde gaat hij. Het moest al zo en hij gaf de geest. En daarna, dat is het tweede, het laatste. Daarna is hij in een graf gelegd door zijn vrienden. Begraven, niet verbrand. Mag ik dat toch eens zeggen vanavond? Verbranden is in de Bijbel altijd een afschuwelijke zaak. Het vuilis. De dingen die absoluut totaal verkeerd waren, werden buiten de stadsmuur verbrand. Dat was het minste van het minste. Dat was de vullisbelt. Dat werd verbrand. Verbranden deed men met wat onrein was. En verbranden was ook een straf in de Bijbel. Wij horen wel steeds meer over cremeren, hè? Dat is milieuvriendelijk en zo. Dat is niet zo hard, wel nu. Mijn meester is begraven, laat u dat genoeg zijn. Waarom? Wel zegt antwoord 41, om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Zo staat het toch? Stof tot stof, stof zijt ge, tot stof zult ge wederkeren, één met de aarde. Eén met die geestloze, ongeordende, levenloze hoop atomen. Stof tot stof begraven. En wij zeggen dan tegen elkaar dat we dat graag stijlvol en eervol doen. Ik ook, maar ik moet u tegelijk zeggen, bij iedere begrafenis opnieuw denk ik, eerloos is het. En bij iedere stervende, vernederend is het. Degradatie. Dat de mens, Gods kroonjuweel in de schepping, dat hij zo sterven moet. Geschapen om te leven voor eeuwig, om koning te zijn en priester en profeet. Om alles te onderwerpen, daar ligt die mens onderworpen, gelegd in het stof. Daar wen je toch nooit aan. En als het zo is, mag ik u hopen, bidden zul je er nooit aan wennen. Van keizer Alexander de Grote. Daar gaat een legende op rijm. Hij zou gezegd hebben, dan als ik tuimel in de kist, doodsverwonnen en bezweken. Laat mijn handen zijn ontbloot en uit de baar naar buiten steken. Dat als ik mijn paleis verlaat en langs de grote weg mij richt, een elk mijn schamelheid ontwaar en worden door mijn lot gesticht. Dat heeft hij dan toch beseft, die Alexander, die grote. Dat hij klein was, dat hij het verliest van de dood. Schamel, schande, berooid. Wel nu, gemeente, hoor. Uw koning, de Heere Jezus Christus, de koning der koningen, die met één knip van zijn vinger in Gethsemane 12 legioenen engelen rondom zich heen zou hebben, heeft ook deze ontluistering en vernedering niet willen ontlopen. En de speersteek leverde het bewijs. Water en bloed, hij is dood. Dood. En het graf verzegelde het nog eens extra. Hij is dood en begraven. Maar, vraagt die catecheet en we vragen mee, als Christus dan voor ons gestorven is, in onze plaats gestorven is, waarom moeten wij dan ook nog sterven? Dat is dan toch niet meer nodig? Waarom heeft de Heere God het dan niet gelijk Pasen laten worden? En na Pasen het eeuwige leven weer direct ingesteld, als ik het zo eens mag formuleren? U voelt wel, gemeente, dat is net zo'n vraag als deze. Als Christus het van de Satan heeft gewonnen, waarom is er dan nog zoveel ellende in de wereld? Waarom moet u dan nog zo vaak huilen? En waarom vechten we dan nog zoveel met elkaar? En waarom wordt er dan zoveel gevloekt en geslagen en zoveel pijn geleden? Waarom heeft de Heere God niet gelijk de hemel op aarde laten dalen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Wel uit het antwoord dat de catechismus geeft, kunnen wij ook iets leren voor die laatste vraag. Die vragen op zich zijn te begrijpen natuurlijk, hè? Mag het nog even proberen wat aan te duiden. Kijk, aan de ene kant zeggen wij op paasfeest, dood, ik lach u uit. Dood, waar is uw overwinning? Maar ja, dat is moeilijk ondertussen. We waren eens in Rotterdam, hadden we paasfeest gevierd met dominee Kleermaker op paaszondag. Christus onze Heer verrees. Halleluja. En paasmaandag stonden we op Krooswijk met een ouderling die ons zeer dierbaar was. Ja, tranen en alles zwart. Wat moet je dan met Pasen? En dan komt het wel eens in je hart op, is Pasen nou wel waar? Is het geen holle frase? Waarom gaan wij nou ook nog dood, stuk voor stuk allemaal? Waarom zijn er weduwen en weduwnaren? Wel, ik hoop en bid dat u de machtige diepgang van het laatste antwoord beseft en dat u het gevoelt en dat u de enorme troost die erin is vervat, dat u daar iets van proeft en meeneemt. Onze dood is geen betaling voor onze zonde. Hoort u? Onze dood is niet een straf, dat is ontangeld. Het is niet de dood als een totale radicale breuk met God. Het is niet wat God heeft bedoeld toen hij zeide, de ziel die zondigt zal de dood sterven. Die dood is een andere dood. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is een andere dood. Dat is een straf. Wel, dat heeft Christus gedaan in onze plaats. Zo hoeven wij, Gode zij dank, nooit meer te sterven. Hij heeft dat gedaan als enige en als laatste. En toen hij dat gedaan had, was de dood als straf ontwapend, zou je kunnen zeggen. Het strafkarakter is van de dood afgehaald. Hij heeft de dood ontprikkeld. Dood, waar is uw prikkel? Je kunt het vergelijken met een wesp waar een angel uit is gehaald. Laat dat beestje nou maar vliegen. Ach, hij is ontangeld. Hij kan niet meer steken. Voor Jezus was de dood een vloek. Dat is het voor ons nooit meer. Ook al ervaren wij het soms wel. Wat is het dan wel? Wel in het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan krijgt de dood een hele andere waardering. Je krijgt een andere levensvisie en een andere stervensvisie. Ze is maar alleen. Dat heeft ze van Calvijn overgenomen. Heb je dat gehoord straks? Slecht, zegt Calvijn. Een sterven aan de zonde. De dood is voor ons het laatste moment waarna wij nooit meer zullen zondigen. Dat is één. En in dat opzicht mag je best naar de dood verlangen. Niet om dood te willen, maar dat je nooit meer zondigt. Om echt te leven zoals God het bedoeld heeft. En een doorgang tot het eeuwige leven. Zo bezien wordt onze dood, hoe ik er ook voor huiver, een zegen. Een zegen, zegt u, dominee. Ja, toch een zegen. Mag ik u eens vragen, wat is de zwaarste last die u nou te dragen hebt in je leven? Verdriet om die ene, pijn omdat je nooit een kind kreeg, gemis, teleurstelling, je had graag iets willen worden en het ging niet door. Och mensen, misschien is dat voor jezelf de zwaarste last. De Heere God zegt, nee, de zwaarste last is dat je zondigt. Dat je zondigt, dat is de zwaarste last. Dat ik God niet lief heb boven alles en mijn naaste niet als mezelf. Dat ik niet ben zoals Hij mij gemaakt heeft. Ja, maar ik ben toch tot het geloof gekomen, zegt er iemand. En toen ik daar toch opnieuw geboren ben in de Heere Jezus Christus, dat mag ik toch weer waarlijk weten. Toen heeft God toch alle schuld weggedaan, jazeker, jazeker. En ik hoop dat u het ook durft zeggen. En dat u het kunt zeggen en dat u het wilt zeggen. Met de hand op de schriften. Maar we blijven wel die we waren. We worden niet plotseling geestelijke wezens. Zweverige mensen. In ons leven, we krijgen een nieuw hart, maar dat is niet letterlijk. Je krijgt niet letterlijk een nieuw hart, het is geen transplantatie. Dat is een geestelijke beeldspraak. Want er verandert aan ons niks. Hetzelfde bloed stroomt door dezelfde aderen en dezelfde gedachten gaan vaak door het hoofd. We zijn zolang we leven zondig vlees. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente? Zullen we dat nooit vergeten met een ander? Dan word je een beetje milder. Word je een beetje milder. We zijn zolang we leven zondig gevallen vlees. Of we nou gelovig zijn of niet. Wel nu, sinds Golgotha mag ik weten. Sinds Golgotha mag ik weten. Als ik sterf, dan valt dat vlees nou weg. Dan valt het laatste spatje zonde uit mijn leven weg. Mijn dood is het definitief voorgoed bankroet. De totale vernietiging van mijn zonde. Is dat geen zegen? De dood een zegen? Jazeker. Of zou u nou echt eeuwig in deze wereld willen blijven? Zou u nou eeuwig je kamers willen verhuren? Zou u eeuwig in Katwijk willen blijven wonen? Zou u eeuwig in dit leven willen blijven? Ik er niet hoor. Ik er niet. Ik heb het allemaal al gezien. Ik zou hier niet eeuwig willen blijven. Ik hoop dat ik wel een heleboel jaartjes krijg. Om mijn kinderen te zien groeien en zo als dat mag. Maar, en om dominee te mogen zijn. Maar eeuwig, nee, alstublieft niet, heren. Niet hier, niet zo. Bij u. Eeuwig. En als Christus nou eens niet gestorven zou zijn, dan zou ik mijn levenseinde nooit zo positief kunnen bezien. Hij geeft er een totaal nieuwe vulling aan. Boven ieder sterven van een christen, let wel, van een christen. Eentje die weet dat hij van de Heere Jezus is. Of hij nou bang is of niet, daar heeft Christus de paasklokken gehangen. En die mogen jubelen en klinken hoor. De klokken mogen luiden als er een begrafenis is. En bij ieder graf van een lid van de gemeente, en dat waarachtig tot geloof is gekomen, mogen we leren. Die kuil is niet het eindpunt. En dat graf is niet het slotstation. Wij gaan achter onze voorloper aan. Opstaan uit de kluisters van het stof. En het graf is niet de donkere spelonk van Bartolomé daar in Parijs. Oh nee, het graf is een tunnel. En naar achteraan die tunnel zie ik een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. Doorgang tot het eeuwige leven. Weduwen en weduwnaren in ons midden. Ouders die een kind verloren. Kinderen die hun ouders verloren. Zult u het geloven door de Heer Jezus Christus. Gij hebt de vruchten van uw sterven, getrouwe heiland, mij doen erven. En niet alleen mij, maar ook de vroeg gestorven kinderen van hen die geloven. U mag het geloven. En van al de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Het neemt het gemis niet weg. Maar het geeft er een troostrijke ondergrond aan. En daarom knielen we. Want die woorden lijken somber, gestorven en begraven. En we zingen straks, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Hebt u er iets aan? Hebben jullie er iets aan? Helpt dat in je leven en in je blikken op het leven en in je manier waarop je het leven doorgaat en leeft? In de wijze waarop we gaan en staan, helpt het ons in ziekte en zeerte en dood. Ach, als je hier nou niks aan hebt, hè, dan ben je een straatarm mens. Dan ben je een straatarm mens. Als je hier nou niks aan hebt, als je hier koud vandaan gaat, mensen, dan ben je de armste van alle mensen. Wie er iets aan heeft, die het gelooft, die het bejubelt, zoals mijn leermeester Kolbrugge. Die schreef, en ik hoop dat er nog zulke dichters ook eens in Katwijk geboren worden. Daarom, als ik sterf echter niet. En iemand vindt mijn schedel, dan predikt die schedel hem nog. Ik heb geen ogen, en toch aanschouw ik hem. Ik heb geen hersens of verstand, en toch omvat ik hem. Ik heb geen lippen. En toch kus ik hem. Ik heb geen tong en toch zing ik zijn lof met u allen die zijn naam aanroept. Ik ben een harde schedel. Toch ben ik week en gesmolten in zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof. Toch ben ik binnen in het paradijs. Alle lijden is vergeten. Dat heeft zijn grote liefde gedaan van hem die voor ons zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha en in mijn plaats is gestorven en begraven. Amen.